Nogmaals een hele goede morgen. Er zijn twee programma's op de evangelische oproep, de EO, waar ik heel graag naar kijk, waar ik door de jaren heen vaak door bemoedigd ben geworden, opgebouwd ben geworden. Dat is ten eerste Nederland Zingt, dat is op zaterdagavond en de vooravond en nu deze voormiddag, we nemen dat op en vanavond kijk ik samen met mijn echtgenote, kijk ik ernaar en genieten we ervan. Dus, we hebben toch een schat aan prachtige liederen. Is toch waar, hè? En geweldige muzikanten, mooie instrumenten. Goh, wat een zegen is dat. Een tweede programma, waar ik ook vaak door opgebouwd ben geworden, is God verandert mensen. Kennen jullie dat? God verandert mensen. Waarin je getuigenissen te horen krijgt van mensen die de Heer Jezus ontmoet hebben, die tot bekering zijn gekomen. En waarbij je ziet van, ja, het gaat niet alleen om de vergeving van onze zondenschuld, hoe belangrijk dat ook is, daar begint het natuurlijk mee. Maar God wil dat we anders worden en Hij verandert ons. Hij wil dat we anders gaan denken, dat we ons anders gaan gedragen, dat onze persoonlijkheid verandert, dat we eigenlijk meer en meer op de Heer Jezus gaan gelijken. En vaak in dat programma kreeg je daar indrukwekkende voorbeelden van te zien. Maar je vindt dat ook in de Bijbel terug. Ook in Gods woord vind je indrukwekkende voorbeelden van God die mensen verandert. En voor mij zo'n indrukwekkend voorbeeld is Petrus. Ik wil beginnen met toen hij de eerste keer de Heer Jezus ontmoette. En we gaan kijken wat er dan verder gebeurt. We gaan ervoor naar het Johannesevangelie, hoofdstuk 1. En ik lees daar in hoofdstuk 1 vanaf vers 35. De volgende dag stond Johannes, dat is Johannes de Doper, daar weer met twee van zijn discipelen. En toen hij Jezus zag gaan, zei hij, zie het Lam God. En de twee discipelen hoorden hem dat zeggen en volgden Jezus. Maar Jezus keerde zich om en zag dat ze hem volgden en hij zei tot hen, wat zoekt gij? Ze zeiden tot hem, Rabbi, wat vertaald wil zeggen, meester, waar houdt gij verblijf? Hij sprak tot hen, wel kom en je zult het zien. Ze kwamen dan en zagen waar hij verblijf hield en ze bleven die dag bij hem. Het was omstreeks het 10e uur. Andreas, de broer van Simon Petrus, was een van de twee die het van Johannes gehoord hadden en hem gevolgd waren. En deze vond eerst zijn broer Simon en zei tot hem, we hebben gevonden de Messias, wat betekent Christus. Hij leidde hem tot Jezus, Jezus zag hem aan en zei, gij zijt Simon, de zoon van Johannes, en gezult heette Kefas, wat vertaald wordt met Petrus. Nu eventjes tot daar. Ik vind persoonlijk dat Petrus een van de meest opmerkelijke, een van de meest kleurrijke figuren is, zeg maar het ganse Bijbel. En de versen die we zojuist gelezen hebben, gaan over zijn eerste ontmoeting met de Heer Jezus, zijn roeping. Je merkt, hij was er van het begin bij. En als je dan verder leest in de evangelie, je gaat hem nog heel vaak, heel dikwijls tegenkomen. Speelde echt een hoofdrol. En de vraag die we ons kunnen stellen, ja, wie was hij eigenlijk? Wie was die Petrus? Ik bedoel als persoon. Wat zag de Heer Jezus in hem? Wat was er zo speciaal aan hem dat hij al direct een discipel kon worden van de Heer Jezus? Korte tijd later zelfs een topbediening kreeg, de bediening van apostel, dat is eigenlijk zo wat het hoogste wat in Gods koninkrijk op dat moment te verkrijgen was. En Petrus was een van die 12. Nu, de eerste indruk die ik van Petrus krijg, is een tamelijk positieve indruk. Het lijkt mij een vurige, ferme, kloeke visser te zijn. Een man in één stuk, waar je kunt op rekenen. Duidelijk een leidersfiguur. En je merkt dat aan het feit dat hij vaak initiatieven neemt. Een tijdje later waren ze in een bootje op het meer van Galilea, kwamen in een storm terecht. Jezus was er niet bij, maar we kennen de geschiedenis. Hij kwam over het water gewandeld naar het bootje toe. Moet zeer indrukwekkend geweest zijn. En Petrus was diep onder de indruk. En zijn Heer zei, dat zou ik ook graag doen. Maar mag ik dat ook doen? Nou, zei de Heer, geen probleem, kom maar. En hij stapt uit het bootje en begint op het water te wandelen. De anderen, die deden dat niet, die bleven rustig in het bootje zitten. Die zeiden, wij zijn niet gek, zeiden ze, gaan wij niet doen. Petrus wel dus. Bij de arrestatie van de Heer Jezus, hij was de enige die weerstand bood. Zelfs een zwaard trok om de Heer te verdedigen. Later, na de opstanding, had de Heer Jezus hen opdracht gegeven om vanuit Jeruzalem terug naar het noorden, naar Galilea te trekken en daar te wachten op hem en op verdere instructies. En dat doen ze ook. En dan komen ze in Galilea, maar er gebeurt niet zoveel. En op zekere moment zegt Petrus, kijk mannen, zegt hij, ik ga je niet met mijn duimen zitten draaien, ik ga vissen, zegt hij. Goed idee, zei een ander, we gaan met u mee. Maar zie je, hij neemt voortdurend initiatieven. Hij is echt een leidersfiguur. Meestal antwoordde hij ook als de eerste. Op zeker moment vraagt de Heer zo van, wat zeggen de mensen zoal over mij, wie dat ik ben enzovoort. En ja, blijkbaar van alles werd er gezegd. En dan zei, en jullie zei hij, wie ben ik volgens jullie? Wie stak er zijn vinger op? Petrus natuurlijk. Hij zei, jij bent de Messias, jij bent de Zoon van God. Ja, dat is Petrus. Treedt vaak op als woordvoerder voor de anderen. Petrus is de man die de weg weet, die de antwoorden kent, die de oplossingen op zak heeft, die het roer in handen heeft. Hij is de leider. Als je hem wat beter leert kennen, dan krijg je wel de indruk dat hij zich daar zelf goed van bewust is en dat hij eigenlijk zelfs af en toe graag te prompt met zijn kennis en met wie hij is. Op zeker ogenblik stelt hij zelf een vraag aan de Heer Jezus. Hij zegt, meester, zegt hij, hoeveel keer moet ik mijn broer, als hij tegen mij zondigt, vergeven? En hij stelt niet alleen de vraag, hij geeft direct ook het antwoord. Hij zegt, tot 7 keer toe. En hij dacht dat hij hem een schitterend antwoord had gegeven. Je moet weten dat in die tijd de rabbis, de Joodse rabbis, leerden dat eigenlijk 3 keer de maximum was. Zeiden, kijk, als iemand 3 keer tegen uw schenen geschopt heeft en hij zegt, sorry, ja, oké. Okay. Maar de 4e keer, zeiden ze, dan dat is niet meer ernstig. Dan is het een lachertje. En ik vermoed dat Petrus gedacht heeft, we gaan dat verdubbelen, maal 2. 2 maal 3 is 6, ik doe er voor alle zekerheid nog eentje bij, is 7. En de Heer zal zeggen, proficiat Petrus, wat bent u toch een geweldige, verstandige discipel, een voorbeeld voor de anderen. Maar ja, 7 keer was toch nog een beetje weinig, is het niet? De Heer zei, Petrus, sorry, maar het is nog een heel, heel pak meer. Oké. Okay. En ja, dan staat hij daar. Soms merk je dat hij zelfs eigenlijk ook heel onbesuisd reageert, om niet te zeggen zijn boekje te buiten gaat. Toen Jezus voor de allereerste keer vertelde wat er uiteindelijk te Jeruzalem te gebeuren stond, op het programma stond, dat hij zou gearresteerd worden, zou gedood worden. Wie reageert er? Petrus. Hij zei, dat vergoede God, Heer. Dat gaat geenszins gebeuren. In het Matthäus-evangelie staat er zelfs letterlijk dat Petrus de Heer terzijde nam. Kom eens even hier. En hij begon hem te bestraffen. Kun je dat nu voorstellen? Hij begint de Heer Jezus te bestraffen. Hij zei, dat vergoede God, Heer, dat zal absoluut niet gebeuren. Daar ging hij een stokje voor steken. Hij was dus van plan om u en mijn redding ten kruis over te maken. Soms is die echt heel onnadenkend, om niet te zeggen heel ongeestelijk. Hè? Die laatste avond, toen de Heer het avondmaal had ingesteld en afscheid aan het nemen was, ook hun voeten begon plots te wassen. Weet je, ik kan mij voorstellen dat dit een beetje een gênante situatie was. Hè. Probeer u zelf eens in de plaats van de discipelen te stellen. De Heer die plots neerknielt, uw voeten, vuile voeten in handen neemt, die begint te wassen. Ja zeg, dat gaat wel een beetje ver, hè. Dat de anderen dat doen, maar de Heer toch niet, hè. Zo, past toch niet. Maar goed, ze zwijgen allemaal beschaamd en ze laten het Jezus doen, behalve Petrus weer, hè. Gij zult mijn voeten niet wassen in eeuwigheid. Oh, Petrus, beseft je wat je nu zegt? Weet je wat de consequenties zijn van wat je nu gezegd hebt? En soms getuigt hij echt duidelijk van echte overmoed. Hè? Ook diezelfde avond, hè, wat de Heer Jezus opnieuw nog eens probeerde duidelijk te maken wat er ging gebeuren. Als we de allen in de steek laten, ik er niet, zei Petrus, hè. Ik ben bereid om voor u te sterven. Oké. Als je hem nog wat beter leert kennen. Als je hem echt leert kennen. Dan blijkt dat al die bravoure, dat het maar schijn is. Het is grootspraak. Het is een soort van dekmantel voor angst en onzekerheid. Die diep in hem verborgen zit. Vaak een grote mond, maar een klein hartje. Hij doet alsof hij een moedige leeuw is, maar in feite is hij een bange haas. En soms valt het masker af. Hè. Zoals diezelfde nacht, na de arrestatie in de hof van de hoge priester. Oké, even had hij wel zijn moed getoond, was meegegaan tot in de hof, maar dan valt het masker af. Hè. Gewoon een dienstmeisje die meent hem te herkennen. En die zegt, ja, maar jij bent ook een van die volgelingen van Jezus. Jij bent ook een van zijn discipelen. En ja, je weet wat hij doet. Hè. Hij ontkent het in alle toonaarden. Hij begint zelfs te zweren met een eed te bevestigen dat hij de Jezus niet kent, dat hij er niks mee te maken heeft. Dat is de echte Petrus. Zegt Quo Vadis, zegt jullie dat iets? Dat is een hele oude christelijke legende. Er is een boek over geschreven. Er is een film over gemaakt. Quo Vadis. Heeft te maken met de eerste ernstige christenvervolging in Rome onder keizer Nero, weet je wel. En volgens die, het is een legende, hè? Niet de christenvervolging is geen legende, maar wat ik nu ga vertellen wel. Want het bevat een belangrijke grond van waarheid. Volgens die legende was Petrus toen ook in Rome. Maar wat deed hij? Als een bange haas vluchtte hij weg uit Rome en hij liet de schaapjes in de steek. En terwijl hij Rome ontvlucht, ontmoet hij de Heer Jezus. Die precies de andere kant op gaat. Die de stad ingaat. En dan die beroemde woorden van die, volgens die legende van Petrus. Quo vadis, Latijn voor waar gaat je heen, dominee heer. En dan antwoordt de Heer hem, wel, ik ga waar gij niet wil zijn. Ik ga naar de schaapjes. Ik ga om opnieuw gekruisigd te worden. Het is legende, hè. Maar er zit een belangrijke grond van waarheid in. De echte Petrus komt hier tevoorschijn. Dus al bij al, wie is Petrus? Sorry, ik vind hem niet zo'n sympathieke man. Het is niet mijn type. Dat is iemand die heel graag hier vooraan komt staan. Alle aandacht op hem wil hebben. Heel graag in de picture komt. Toneel speelt voor een stuk. Zich anders voordoen dat hij werkelijk is. En als er echt op aankomt, hè, dan kun je niet op hem rekenen. Dan is hij niet thuis. Dan geeft hij forfait. Dan moet je het zelf maar oplossen. Eigenlijk neem ik niet kwalijk dat ik het zo zeg, hè. Maar ik zie hem in de evangelie eerder als een zwakkeling. Een man op wie je absoluut niet kunt bouwen. Geef hem niet te veel verantwoordelijkheid, want het loopt verkeerd af. Ik zou hem zeker niet aanstellen als manager of als directeur. Dat is om moeilijkheden vragen. Het wordt gegarandeerd een fiasco, dat is wat elke bedrijfspsycholoog u gaat vertellen. En toch, en dat is mijn punt, en toch neemt de Heer Jezus hem aan. Sterker nog, geeft hem een unieke bediening als apostel. Laat hem met de andere apostelen het fundament van de gemeente leggen. En dan vraagt u zelf af, maar wist de Heer Jezus dan niet wat voor vlees dat hij in de kuip had? Natuurlijk wel. Petrus was een open boek voor hem. En dan maakt de Heer Jezus al duidelijk bij de eerste kennismaking. Kijk nog eens naar Johannes hoofdstuk 1, vers 43. Jezus zag hem aan en zei, gij zijt Simon, de zoon van Johannes, en ge zult heten Kefas, wat vertaald wordt met Petrus. Dus de Heer Jezus maakt duidelijk dat hij perfect wist wie daar voor hem stond. Ik ken uw naam, ze hadden elkaar nog nooit ontmoet en toch weet ik wie je bent. Je bent Simon, zoon van Johannes, maar ik ga je een andere naam geven. Dus de Heer Jezus wist exact wie daar voor hem stond, maar hij wist ook wie hij zou kunnen worden. Ik ga je een andere naam geven. Kefas is Aramees. Petrus, Petros is het Griekse equivalent, betekent steen of steenrots. Ik vind dit indrukwekkend. De manier waarop de Heer Jezus omgaat met Petrus is exact dezelfde manier waarop hij met u en met mij omgaat. Ten eerste, hij accepteert ons 100% zoals we zijn, terwijl hij heel goed weet wie we zijn. We hebben het gezongen, Heere, gij kent en doorgrondt mij. Dat is psalm 139. Dat is die psalm die vaak gebruikt wordt op geboortekaartjes. Ik heb me geweven in de moederschoot. Heere, gij doorgrondt en kent mij. Mijn zitten en mijn opstaan, mijn gedachten, mijn gaan en mijn liggen. En ge legt uw hand op mij. Het te begrijpen is mij te wonderbaar, zegt David. Ik kan er niet bij. Snappen jullie wat hij bedoelt? Handoplegging is een heel geweldig, is een belangrijk, is een indrukwekkend symbool. Handoplegging wil ongeveer zeggen accepteren, aanvaarden, identificeren. De psalm begint met, Heere, gij kent en doorgrondt mij. Ik ben een open boek voor u, u weet exact wie ik ben. U kent al mijn gedachten, ook mijn duistere gedachten. De donkerste schuilhoeken van mijn hart. Ik ben een open boek voor u. En gij legt uw hand op mij. Dat snap ik niet, zegt David. U kent mij, u weet wie ik ben. En toch aanvaard je mij. Daar kan ik niet bij, zegt hij. Zo hier bij Petrus ook. De Heer Jezus legt als het ware zijn hand op hem. Kom maar mee, zegt hij. Je bent welkom. Geldt ook voor u en voor mij. Geldt voor iedereen die de Heer Jezus ontmoet. Wie we ook zijn, wat er ook gebeurd is, we zijn welkom. Hij aanvaardt ons, onvoorwaardelijk. Maar hij ziet ook wie we zouden kunnen zijn. Hij ziet ook dat als het ware dat verborgen potentieel in ons. Zoals die beeldhouwer die naar een stuk steen of een stuk marmer kijkt, en hij ziet eigenlijk al het kunstwerk dat er in, als het ware, in verborgen zit, en hij gaat het eruit halen. Ik ga u een nieuwe naam geven. Kefas, Petrus, Steendots. Dat is toch iemand waarop je bouwen kunt. God verandert mensen. Ik weet niet of de naam Philippe Lacroix jullie iets zegt. Ik ben een tijd geleden in de krant opnieuw tegengekomen. Hij was lid van de bende van Patrick Hamers, die naam kent je wel, denk ik, hè? Echt een gangsterbende, een hele tijd geleden. En ze stonden bekend voor overvallen op geldtransporten. Hebben op zeker ogenblik ook van de Boeinans, die premier was, ontvoerd, losgeld gevraagd. Enfin, over die mannen hebben we het. Op zeker ogenblik zijn ze allemaal gearresteerd geworden en in de gevangenis terechtgekomen. En Philippe Lacroix was lid van die bende. En in de gevangenis heeft hij op zeker ogenblik het roer helemaal omgegooid. Is beginnen studeren. Eerst een humaniora afgerond. En daarna via het systeem Open Universiteit heeft hij Germaanse filologie beginnen studeren. En dit alles als gevolg van bezoek die hij gekregen had van de politieman die hem gearresteerd had. En die hem daarna uren ondervraagd had. En die op zeker ogenblik kwam hij hem opzoeken in de gevangenis. En dan zei Philippe, zei hij, beseft gij dat er veel meer in u zit dan het bestaan van een gangster? Waarom doet ge daar niets mee? In dat artikel las ik dat het zo'n diepe indruk maakte op Philippe Lacroix en zei, ja, inderdaad, ja, ik ga mijn leven veranderen. Intussen is hij afgestudeerd en nu geeft hij les voor het volwassen onderwijs, Nederlands en Engels. Dit is eigenlijk wat er ook met u en met mij gebeurd is. We zaten ook in een soort van gevangenis. Een gevangenis van een door zonde beheerst leven. En de Heer Jezus is ons komen opzoeken. En heeft ons uitgedaagd om het roer om te gooien. Om een andere weg te kiezen. Met alle gevolgen van dien. Zie ons hier nu zitten, hè? Oké. En wat de Heer Jezus vanaf dat moment nu gaat doen met Petrus, is het goede in hem beginnen stimuleren. En hij begint met hem te vertrouwen. En dit is belangrijk. Vertrouwen. Kijk naar een liedje van André Hazes. Want zij gelooft in mij. Zij ziet toekomst voor ons allebei. Nou, is niet zo goed afgelopen voor de arme André Hazes, maar ik zeg, hij gelooft in mij. Hij ziet toekomst voor ons allebei. En dat gaat wel goed aflopen. Ah, bij jullie ook. Vertrouwen geven is heel erg belangrijk. Hij geeft hem allerlei opdrachten. Hij geeft hem verantwoordelijkheid. En hij blijft dit ook doen. Ook na dat ernstige falen van Petrus, hè, die verloochening. U weet, na de opstanding, op zeker ogenblik roept Jezus Petrus even apart. Kom eens hier, Petrus, maak eens iets vragen. Ziet gij me eigenlijk wel graag? Wat een vraag, hè? En daar staat Petrus met zijn beschaamde kaken. Ja, wat moet hem nu zeggen, hè? Ik kan hem zeggen, ja, je hebt toch gezien wat ik. Ik kan hem helemaal niet zeggen. Ik kan maar één iets zeggen. Heere, ge weet. Hij bedoelt ondanks. Ondanks wat er gebeurd is, ge weet dat ik u lief heb. Oké, zegt de Heer, ga maar weer aan het werk. Zorg voor mijn schapen. Zorg voor mijn lammetjes. Dit is toch indrukwekkend, is het niet? Wie zou dat in de wereld doen? Als je zo door de mand gevallen bent. Als je zo bent tekortgeschoten, dat je publiekelijk je Heer verloochend hebt. En toch zegt hem, oké, je krijgt een nieuwe kans. Dat is de Heer Jezus. Hij zal tegelijkertijd ook wel dat wat negatief in ons is, dat wat verkeerd is, wat fout is, daar is hij niet blind voor. En hij wil dat wij er ook niet blind voor zijn. En hij zal ons, zoals bij Petrus, ons daarmee confronteren. Regelmatig Petrus duidelijk maken, niet oké, Petrus. Niet de goede manier. Ook die laatste avond, nog deze nacht, zult ge me voor de haan kraait. Verloochenen. Maar hij doet dit telkens met onvoorstelbare liefde, genade en zachtmoedigheid. Hij deed dat bij Petrus nadat hij eerst zijn voeten gewassen had. Dat is zijn methode. Ik wil nu een sprong maken van zo'n 30 jaar. Zo'n 30 jaar later ontmoeten we Petrus opnieuw. Door middel van twee brieven die hij geschreven heeft. En als je die brieven leest, hè, je herkent Petrus niet meer. Het is niet meer dezelfde. Want inderdaad, God verandert mensen. Ik wil je tot besluit nog een paar zaken tonen in die eerste brief van Petrus. Hij heeft een paar dingen geleerd. Hij is veranderd. Kijk hoe hij zijn eerste brief begint. De brief begint met Petrus, een apostel van Jezus Christus, aan de vreemdelingen die in de verstrooiing zijn in Pontus, Galatië, Cappadocië, Azië en Bithynië. De uitverkorenen naar de voorkennis van God de Vader, in heiliging door de Geest, tot gehoorzaamheid en besprenging met het bloed van Jezus Christus, genade en vrede worden u vermenigvuldigd. Merk het werkwoord op, vermenigvuldigd, niet opgeteld. Vermenigvuldigd, dat is heel, heel veel. En ik denk dat Petrus uit ervaring spreekt. Dat is wat hij de afgelopen 30 jaar heeft mogen ondervinden. Ongelooflijk veel genade en vrede. Had ik ook nodig, denk ik dat hij bedoelde zeggen. En dat wens ik jullie ook toe. Dat is wat jullie ook nodig hebben. Heel veel genade. Vers 3. Geloof zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, die ons naar zijn grote barmhartigheid door de opstanding van Jezus Christus uit de doden heeft doen wedergeboren worden tot een levende hoop. Is mooi, hè? Vers 3. Daar spreekt hij over Gods grote barmhartigheid. Wat heeft Petrus dat zelf rijkelijk ondervonden? Wat is hij barmhartig geweest tegenover hem? En tegelijkertijd herinnert Petrus ons aan de wedergeboorte als Gods werk. Hij heeft ons doen wedergeboren worden. Hij heeft van Simon een Petrus gemaakt. Een totaal nieuw mens. Tegelijkertijd merk ik op, is wel een leider gebleven, hoor. Als je die brief leest, hè, wat hij vooral doet is het ene bevel na het andere geven. Echt de commandant. Echt waar, moet je kijken naar hoofdstuk 1, vers 13. En vers 13, omgord dus de lendenen van uw verstand. Wees nuchter. Vestigt uw hoop volkomen op de genade die u gebracht wordt door de openbaring van Jezus Christus. Vers 14, voegt u als gehoorzame kinderen. En zo gaat hij maar door, hè. Vers 15, gelijk hij die u geroepen heeft, heilig is, wordt ook zo gij zelf heilig. Vers 17. Indien gij hem als vader aanroept die zonder aanzien des persoons dan ieders werk oordeel, wandelt dan in vreze. Echt een commandant, hè. En zo gaat hij maar door, hè. Kijk ook naar het volgende hoofdstuk, hoofdstuk 2. Leg dan af alle kwaadwilligheid, alle bedrog, geuchelarij. En zo kan het nog een tijdje doorgaan, hè. Het ene bevel naar het andere. Echt een leider. Maar heeft wel een paar belangrijke zaken geleerd. Bijvoorbeeld het belang van zachtmoedigheid. Kijk wat hij schrijft in hoofdstuk 3, vers 15. Weer een bevel natuurlijk, ja, het zit er diep in bij hem, hè. Vers 15, heiligt de Christus in uw harten als Here, altijd bereid tot verantwoording, aan al wie u rekenschap vraagt van de hoop die in u is, doch met zachtmoedigheid en vrezen en met een goed geweten. Heeft geleerd hoe belangrijk zachtmoedigheid is. Merk ik niks van in de evangelie, hoor. Is die van nature absoluut niet. Maar heeft het geleerd. De Heer heeft hem veranderd. En ook wat zijn functie als leider betreft. Hij is duidelijk een leider gebleven. Maar heeft geleerd hoe je het moet doen. Niet door met je vuist op tafel te slaan. Niet door de baas te spelen, niet door anderen te manipuleren. Kijk wat hij schrijft in hoofdstuk 5. Hoofdstuk 5, vers 1. De oudste onder u vermaan ik dan als mede-oudste. En getuige van het lijden van Christus. Die ook een deelgenoot bent van de heerlijkheid die zal geopenbaard worden. Goed de kudde Gods die bij u is. Niet gedwongen. Maar uit vrije beweging naar de wil van God. Niet uit schandelijke winzucht, maar uit bereidwilligheid. Niet als heerschappij voerend over hetgeen u ten deel gevallen is, maar als voorbeelden der kudde. Dus leiding geven, ja zeker, is absoluut nodig. Maar de manier waarop, hè. Heeft ook geleerd hoe belangrijk nederigheid is. Kijk naar vers 5, hoofdstuk 5, vers 5. Evenzo gij, jongeren, onderwerpt u aan de oudste, omgort u alle jegens elkander met nederigheid. Want God weerstaat de hoogmoedige, maar de nederige geeft hij genade. Omgort u met nederigheid, dat moet een soort uiterlijk zichtbaar kenmerk zijn. Dat is onze kledij, onze christelijke kledij. Nederigheid. God houdt ervan. Hij geeft nederigen genade. Nog één tekst in hoofdstuk 3. Ik lees vanaf vers 8, hoofdstuk 3, vers 8. Ten slotte, wees alle eensgezind. Medelijdend. Heb de broeders lief. Wees barmhartig en ootmoedig. En vergeld geen kwaad met kwaad of laster met laster, maar zegend in tegendeel. Daar ge hiertoe geroepen zijt, dat ge zegen zoudt beërven. Mekaar zegenen. Maar wat is dat eigenlijk? Mekaar zegenen. Merk op dat het hier in contrast staat. Vers 9. Vergeld geen kwaad met kwaad, laster met laster, maar zegent in tegendeel. Zegenen is dus zo'n beetje het omgekeerde van lasteren en kwaadspreken. Een kleine wetenswaardigheid. U weet, het Nieuwe Testament is in het Grieks geschreven. Het Griekse woordje dat hier vertaald is door zegenen, is het woordje eulogeo. Logeo betekent gewoon spreken. Dan kan het woordje logos, logos, woord. Logeo spreken, eu, in het Grieks is goed. Euforie, euthanasie, dat woordje eu betekent altijd goed. Eulogeo, goed spreken. Het Latijnse synoniem zal u misschien bekender in de oren klinken. Bene, dicere. Bene, goed, dicere, dier en français, hè? Goed spreken. Benedictus. Zegenen is goed spreken over elkaar. Het goede toespreken, het goede toewensen, het goede toebidden. Het omgekeerde van kwaad spreken. Zegen is het goede voor elkaar toewensen. Is het goede over elkaar doorgeven. Wat is dat belangrijk dat we dat als christenen doen? Dat we naar het goede... Dat is wat de Heer Jezus doet met ons. Hij kijkt naar het goede, is niet blind voor het kwade. Hij heeft toen zijn eigen methode voor. Maar hij gaat vooral het goede stimuleren. Als je dat doet, hè, dan keert dat als een soort van boemerang terug. Je weet wat een boemerang is, hè. Het schijnt, hè, dat is zo'n gebogen stokker die weggooit, schijnt dat hij terugkomt. Ik denk dat dat wel heel wat techniek vraagt. Omdat, maar goed, een boemerang, iets dat terugkomt. En dat is wat met zegen gebeurt. Hè. Kijk nog eens naar vers 9. Vergeld geen kwaad met kwaad of laster met laster, maar zegent in tegendeel daar ge hiertoe geroepen zijt dat ge zegen zoudt beërven. Want wie het leven wil liefhebben en goede dagen zien, weerhouden zijn tong van het kwade en zijn lippen van bedrog te spreken, hij wijken af van het kwade en hij doet het goede, hij zoekt de vrede en jagen die na. Want de ogen des Heren zijn op de rechtvaardigen en zijn oren tot hun smeking, maar het aangezicht des Heren is tegen hen die het kwade doen. Ik vind dat mooie woorden van Petrus. En ik vind het interessant dat hij zegt, wie het leven wil liefhebben en mooie dagen zien, nu, dat willen we toch allemaal, genieten van het leven, mooie dagen zien. En dan geeft hem ons hier een geweldige tip. Let dan op wat je zegt, zegt Petrus. Let op dat je geen kwaad spreekt, dat je niet lastert, dat je niet de foute dingen zegt. Zegent elkaar. Spreek goed over elkaar. Bemoedig elkaar. Bouw elkaar op. Zoek de vrede voor elkaar. En zult ge zien welke reactie je uit de hemel krijgt. Als je de Heere God een groot plezier wil doen, dan is het dat zijn kinderen overeenkomen. Dat ze vrede zoeken samen. Degene onder ons die zelf kinderen hebben, die snappen dat 100%, is het niet. Als je zelf kinderen hebt, dan wil je toch dat ze overeenkomen. Wat denkt u dat onze hemelse vader wil? Toch exact hetzelfde. En dan zegent hij u en verhoort hem uw gebeden. Dat is mooi, hè? God verandert mensen. Het is geweldig dat onze zondeschuld vergeven is. De nachtmerrie van de hel is voor altijd voorbij. Want de bedoeling is dat we nu anders worden. Dat we meer en meer op de Heer Jezus zelf gaan gelijken. Dat we zijn vrucht gaan dragen. En de vrucht van de geest is liefde, blijdschap, goedheid, vriendelijkheid, vrede, zachtmoedigheid, zelfbeheersing. Dat zijn karaktereigenschappen van de Heer Jezus zelf, die nu door de geest in ons gereproduceerd worden. God verandert mensen. Het hoogste doel van de Heere God is, Romeinen 8 vers 20, we zijn bestemd tot gelijkvormigheid aan het beeld van zijn Zoon. Hij wil een fotocopie maken van u, van zijn Zoon. Hij wil dat je als twee druppels water lijkt op de Heer Jezus. Dat is een groeiproces, dat is niet van de ene dag op de andere. Maar wat een uitdaging voor u en voor mij. Wat een voorrecht als je met een christen gehuwd bent. Mijn echtgenote die begint echt meer en meer op de Heer Jezus te gelijken. Weet je wat dat wil zeggen? Weet je wat een voorrecht dat is? Zorg dat het bij u ook zo is, hè. En dan kan je, als ik nog een liedje mag citeren, dan kan je net als Stef Bos zingen. Papa, ik lijk steeds meer op jou. Dat is mooi, hè? Dat zijn hoogste doel met u, hoor. Papa, ik lijk steeds meer op jou. Goh, ik wil er echt voor danken. Vader in de hemel, wat is het evangelie toch een mooie, rijke boodschap. Wat is het een ongelooflijk voorrecht, Heer Jezus, u te hebben ontmoet. Een discipel van u te mogen zijn. Te weten, mijn schuld is betaald en u verandert mensen. U maakt ons helemaal anders. U maakt ons goed. U maakt ons een beeld van uzelf. Heere, mag uw geest voldoende ruimte vinden om dit echt te realiseren. We hebben een diep verlangen om u te verheerlijken door de vrucht van onze veranderde levens, zodat mensen kunnen zien dat we bij u horen en ook wie u bent. We vragen dit alles in uw eigen bijzondere naam. Amen.